zondag 23 deel voor Lent om 10 uur dominee Liefting en om 6:30 dominee Molenaar. Eerste collect is voor het onderhoudsfonds en de tweede voor de plaatselijke gemeente. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede. Barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, Psalm 15, vers 1 en 2 gaan we zingen. Psalm 15, vers 1 en vers 2. In verband met het onderwerp van de preek vanavond doen we belijdenis niet op de gebruikelijke wijze, maar met vraag en antwoord 86 en 117 van onze Heidelberger Catechismus. 86, 117 en daarna zingen we Psalm 119, vers 15. 119, vers 15. Ik lees vraag 86. aangezien wij uit onze ellendigheid, zonder enige verdienste van onze kant, alleen uit genade, door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? En dan spreken een ieder van u en van jullie met mij in zijn of haar hart als volgt. Daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven God dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. En hij door ons geprezen wordt. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. En dat door onze godzalige wandel onze naaste ook voor Christus gewonnen wordt. Vraag 117. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Ten eerste dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord aan ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden van harte aanroepen. Ten tweede dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij dat onwaardig zijn, omwille van de Heere Christus zeker wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Amen. Wij lezen met elkaar 1 Johannes 3. 1 Johannes 3. Voordat we dat doen, schets ik u kort even de omstandigheden waarin deze brief verstaan moet worden. Johannes schrijft hem op hoge leeftijd aan de gemeenten die onder zijn verantwoording vielen. De gemeenten in Azië, misschien wel dezelfde als waaraan de brieven in de openbaring van Johannes zijn gericht. De boodschappen. Want daar was veel mis. Die gemeenten waren een jaar of 40 oud, 50 oud. We stonden nog niet veel langer. En daar waren enorme spanningen binnen die gemeente. Vooral theologisch. Een deel van de gemeente had er grote moeite mee. Nou, ik zeg maar ronduit, ze ontkenden dat Jezus de Christus was. In hoofdstuk 2 kunt u lezen dat ze de Heere Jezus logenden. Nee zeiden tegen hem en zelfs de Vader. Dus verschrikkelijke dwalingen met enorme consequenties, dat kunt u in hoofdstuk 4 lezen. Het zijn leugenaars, noemt hij ze, pseudo-christenen. Ze zeggen dat ze het zijn, maar ze zijn het niet. Het tweede, deze mensen die hingen niet alleen bepaalde dwalingen aan, maar hun dagelijks leven was ook verkeerd. Ze zeiden zelf, wij hebben geen zonde. Ze zeggen, we hebben de Heer Jezus aangenomen en dan zondigen wij niet meer. Terwijl ze ondertussen zich schuldig maakten aan de grootste zonde. En ook de anderen die nog in het spoor van de apostelen bleven, probeerden mee te krijgen in hun kamp. Nou, deze brief is denk ik gericht vooral aan de oprechte vromen, of de rechte kinderen Gods, die niet meegingen met die dwaalgeesten, maar die volharden bij de leer van de apostelen, maar die het heel moeilijk hadden. Die waren van slag. Dat kunt u zich wel voorstellen als u hier 10, 20 jaar met iemand bent opgetrokken, die altijd zich uitgaf voor een kind van God en die dan in één keer openbaar komt als een ketter. Leugenaar. Een nep christen. Met alle consequenties van dien. Hoofdstuk 1, of hoofdstuk 3. En ik behandel deze brief op het moment. En ja, dat is wat spijtig voor u. Ik kan de hele brief niet zomaar in een avond bepreken. Ik was gekomen aan de versen 19 tot en met 22. En de brief kent trouwens geen hoofdstukindeling. Dat is één aan één geschreven D-stuk. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, namelijk dat wij kinderen van God genoemd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat ze hem niet kent. Geliefde, nu zijn wij kinderen van God. En het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Maar wij weten dat als Hij zal geopenbaard zijn op de jongste dag, wij hem zullen gelijk zijn, want wij zullen hem zien, zoals hij is. En in ieder die deze hoop op hem heeft, van hem te zullen zien, die reinigt zichzelf zoals hij rein is. En ieder die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid, de wetteloosheid. Want de zonde is de ongerechtigheid. En u weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonde zou wegnemen. En geen zonde is in hem. Dus die zondigt is dan niet in hem, is de conclusie. En ieder die in hem blijft, die zondigt niet. En ieder die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Johannes argumenteert heel zwart-wit. Lieve kinderen, dat u niemand verleide, die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig zoals hij rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel. Want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. En ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet. Dat wil zeggen, die kan in de zonde niet meer leven. Want zijn zaad blijft in hem. De wortel van dat nieuwe leven. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hierin zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel. Openbaar. Namelijk, een ieder die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God. En wie zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden liefhebben. Nou gaat hij over de vinger leggen bij de praktijk van de godzaligheid en dan met name op het punt van de liefde tot de broeders en onderling. En dat heeft ook te maken met het gedeelte voor vanavond. Want dit is de verkondiging die gij van het begin gehoord hebt, dat wij elkander zouden liefhebben. Niet zoals Kaïn, die uit de boze was en zijn broeder doodsloeg. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos, slecht, verkeerd waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn broeder, zo u de wereld haat. Dat zijn die dwaalgeesten, die vat hij hier samen onder het woord wereld. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, aangezien wij de broeders lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, blijft in de dood. Een ieder die zijn broeder haat, is een doodslager. En u weet dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende. Hieraan hebben wij de liefde gekend. Dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft. En wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen. Zo wie nu het goed van de wereld heeft. En ziet zijn broeder gebrek hebben en sluit zijn hart toe voor hem. Hoe blijft de liefde Gods in hem? Mijn lieve kinderen. Laat ons niet lief hebben met het woord. En ook niet met de tong alleen natuurlijk. Maar met de daad en waarheid. En dan komen de versen die ik vanavond met u wil behandelen. En hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn. En wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart en hij kent alle dingen. Geliefden, indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God. En zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem. Aangezien wij zijn geboden bewaren. En doen hetgeen behagelijk is voor hem. En dit is zijn gebod dat wij geloven. In de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar lief hebben, gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. En die zijn geboden bewaard blijft in hem. En hij in hen. En hieraan kennen wij dat hij in ons blijft, namelijk uit de geest die hij ons gegeven heeft. Laten wij de Heere bidden om de werking van zijn geest voor mij om dit uit te leggen en voor u om te luisteren. Heere, alstublieft en om Jezus wil, verleen ons genadig uw geest. Mij, om deze versen uit de brief van Johannes getrouw uit te leggen en toe te passen, de lessen uit te trekken zoals het door u bedoeld is. Alstublieft en geef daar getrouwheid in om zonder aanzien des persoons uw woord te bedienen in het besef dat u mij eenmaal ter verantwoording roept over deze preek. Maar laat ook zo worden geluisterd vanavond. Oprecht, heren, ook in het besef van uw alwetendheid. En ook in het besef dat wij van deze preek, het bijwonen van deze kerkdienst, eenmaal rekenschap voor u zullen moeten afleggen. Heren, kom dan met uw geest, die Heren is en levend maakt. Kom, Heilige Geest. U hebt zelf gezegd dat het woord van u levend en krachtig is. Dat het een zaad is van wedergeboorte. Dat het geloof uit het horen van het woord komt. Dat zijn uw eigen woorden. En dan bidden wij dat u vanavond dat ook hier doet en uw woord zo ook inzet en gebruikt en het dat laat zijn. een zaligmakend woord voor een ieder van ons hier en thuis. Heere, alstublieft, doe wonderen. Geef dat doden en dodigen zullen horen de woorden van u, de Zoon van God, Heere Jezus. En dat die ze gehoord hebben, zullen leven, eeuwig leven. Heere, geef ons ook de genade om ons te leggen naast dit uw woord, als wij zullen horen wat de navolging van u, voetstappen drukken van u, met zich meebrengt. Onschatbare weldaden, vruchten aan de boom. Want toch aan de vruchten wordt de boom gekend, Heere. En maak ons dan eerlijk. Mag het zijn tot bevestiging en bemoediging en vertroosting als wij voor uw aangezicht kunnen zeggen: Heere, u weet alle dingen en u weet dat uit genade dit mijn leven is. Maar als we nou vanavond krijgen te horen dat wij deze praktijk missen, Heere, laten we dan niet onze oren en ogen ervoor sluiten, maar naar huis gaan, de knieën buigen en om ontferming bidden of wij dit leven van de godzaligheid ook mogen leven. En laten wij de norm niet lager leggen dan u hem legt. Want u legt de lat hoog, zullen we horen. Zo bidden wij u, om de werking van uw geest tot ons eeuwig zielenheil. En dat smeken wij u, bij uw barmhartigheid, in Christus naam. Amen. Wij gaan zingen Psalm 31, 1, 2 en 3. En u mag uw gave geven voor de genoemde bestemmingen. 31, 1, 2, 3. In de voorgaande versen die aan 19 tot en met 22 voorafgaan, heeft Johannes beschreven wat nou de ware liefde is. En die liefde, zegt hij, die hebben wij leren kennen in vers 16, dat daaraan dat hij zijn leven voor ons gesteld heeft, dat wil zeggen voor ons gestorven is, voor ons zijn leven gegeven heeft, de Heer Jezus Christus namelijk, en wij zijn verplicht, wij moeten nu voor de broeders het leven stellen als dat de eer van God en de omstandigheden vereisen, zeggen de kanttekeningen. Dus in het voorgaande gedeelte heeft de apostel opgeroepen om te laten zien in de dagelijkse praktijk dat wij kinderen van God zijn. Dat heeft hij in vers 14 duidelijk geformuleerd. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood, dat is uit het ongeloof, uit het heidendom, uit het onbekeerd zijn, dat is dood. Overgegaan tot het leven, dat is door het ware geloof in Christus behouden zijn. En waaraan weten wij dat? Dat wij de broeders lief hebben. En er horen ook de zusters bij natuurlijk, dat begrijpt u wel. En liefhebben in de Griekse Bijbel betekent in de eerste plaats dat je aan iemand de voorkeur geeft boven een ander. Dat is liefhebben. Dus, wij weten dat wij uit de dood zijn overgegaan tot het leven, doordat wij aan de kinderen van God, de oprechte ware gelovigen, daar geven wij de voorkeur aan boven de wereld, vers 13. Boven wie ook. Dus ik breng, laat ik het maar heel concreet maken. Waar bent u liever een uur of anderhalf uur, een avond? Brengt u die liever door in het gezelschap van een kind van God, of zegt u, ik breng die avond liever door, ja, bij een ander die dat niet is. En dus liefhebben is de voorkeur geven aan de kinderen van God, boven hen die de kinderen van God niet zijn. Dat wil niet zeggen dat we de naaste niet hoeven lief te hebben, dat wordt hier niet bedoeld. Het gaat hier over binnen de gemeente. En haten, dat staat er tegenover, dat is in de Griekse Bijbel precies het omgekeerde. Dat is aan de kinderen van God niet de voorkeur geven boven een onbekeerd mens. Dat is haten. Dat hoeft niet gepaard te gaan met woede of met een grote mond of zo. Dat is het. De Heer Jezus zegt dat ergens, hè? Wie niet haat vader of moeder. Dat wil zeggen, wie vader of moeder niet, man, vrouw, kind, niet op de tweede, derde, vijfde plek zet, en mij niet op de eerste, aan mij niet de voorkeur geeft, boven vader, moeder, man, vrouw, die kan mijn discipel niet zijn. Dat is haten en liefhebben dan. Weet u dat even, hoe we dat hier moeten verstaan. En aan die praktijk, die ik nu verder laat rusten, maar aan die praktijk, die brengt zoveel met zich mee. Het vrezen van God, het wandelen in zijn wegen. Of zoals het hier in Johannes genoemd wordt, wandelen zoals hij gewandeld heeft. Dat brengt zo ontzettend veel mee hier en nu reeds. En bij wat dat meebrengt, zou ik vanavond met u willen stilstaan. Het brengt, denk ik, vier dingen met zich mee. Het brengt met zich mee, vers 19, het weten dat wij uit de waarheid zijn. Het brengt met zich mee dat wij onze harten verzekeren voor hem. Het brengt met zich mee, vers 21, dat we vrijmoedigheid tot God hebben. En het brengt ook zich mee dat onze gebeden verhoord worden. Bij die vier onderdelen sta ik stil. Ik zal ze proberen wat toe te lichten. En als God het belieft me te helpen, zal ik daar ook voor u en voor mezelf de toepassing van maken. In de eerste plaats, als wij dus, als uit onze levenspraktijk blijkt, dat wij vanuit het kennen van de liefde van Christus in ons eigen leven ook de broeders hartelijk lief hebben, dan levert dat op, en dat is een beetje plat taalgebruik, maar laat ik het maar zo noemen, dan levert dat op dat wij dan weten uit de waarheid te zijn. En dat is een weten dat niet alleen hier zit, maar dat is een weten dat ervaar ik. Ik ondervind het. Dat ik uit de waarheid ben, wanneer ik vanuit het kennen van de liefde van Christus mijn broeders en mijn zusters lief heb. En uit de waarheid zijn, het woord waarheid speelt bij Johannes een hele grote rol, komt heel vaak voor, maar uit de waarheid zijn wil eenvoudig zijn, zeggen, niet uit de leugen. Die anderen, die worden leugenaars genoemd. In het Grieks, pseudo, zei ik. He, niet waar, niet oprecht. Zeggen dat je het bent, maar je bent het ten diepste niet. He, naar de buiten, je bent een buitenkans christen. Maar wij weten hieraan dat wij uit de waarheid zijn. Dat wij oprecht zijn. Dat wij eerlijk zijn. Dat wij geen dubbele agenda hebben naar onze broeders en zusters. Dat wanneer wij zeggen dat we ze lief hebben, dan doen we dat niet alleen met de mond, niet alleen met de tong, maar onze daden laten zien dat het uit de ondervinding van Christus liefde tot ons komt, omdat we die hebben leren kennen. Dat is uit de waarheid zijn. Dat is oprecht. Dat is een teken van genade. Ik ben van nature uit de leugen. U bent uit uw vader, zegt de Heer Jezus, der leugenen. Wij zijn van afkomst allemaal leugenaars. Toneelspelers. Dat is onze, wij zijn niet oprecht. Ik ben niet eerlijk. Ik zeg zomaar niet tegen God uit de grond van mijn hart dat ik een groot zondaar ben. En dat ik de eeuwige verdoemenis verdiend heb vanwege mijn zonde. Dat zeg ik zomaar niet. God moet mij dat brengen en eerlijk maken. En dan komt die belijdenis eruit. Als God in uw leven gaat werken, dan worden twee dingen waar. God wordt waar en u wordt waar. En ik was ook waar. Dan wordt God werkelijkheid. De zonde werkelijkheid. En ik word werkelijkheid. Een verloren mens. Die genade nodig heeft. Uit de waarheid. Je mag het ook noemen, wat hij eerder zegt in dit hoofdstuk, uit God geboren. Ja, wederom geboren. Uit de dood tot het leven gegaan. Dat is allemaal uit de waarheid. Een oprechte, Godvrezende christen. Dat is het eerste. En dan gaan we naar het tweede toe. He, dus het eerste was de vrucht, noem het maar zo, dat is ook een Bijbels woord. He, de boom, een mens wordt wel vergeleken met een boom, een levensboom. Het zijn de woorden van de Heer Jezus zelf. En de Heer Jezus zegt, maak eerst de boom goed en dan zijn vrucht. En de boom wordt aan de vruchten gekend. En plukt men ook, en dan geeft de Heer Jezus een paar voorbeelden. Dat je van een doorn geen vijgen plukt, dat kan niet. En dat die liefde niet moet zijn zoals die van Kaïn. Dat is een duidelijk voorbeeld. De apostel werkt heel erg met zwart-wit beelden, om duidelijk te maken wat hij bedoelt. Ik was echt een beetje onthutst toen ik met die brief begon. Ik heb ook na een paar hoofdstukken, een paar versen gedacht, ik stop ermee. Want de apostel is soms niet te volgen. Hij lijkt wel of hij van de hak op de tak springt, maar dat is niet zo. De lijn is helder. Maar de apostel is, ik had nooit gedacht dat de apostel der liefde, zo wordt hij wel genoemd, dat de apostel van de liefde de schrijver is van de scherpste brief in de hele Bijbel. Er is geen brief zo scherp als deze. En dat is ook liefde. Dat is liefde. Als wij eerlijk tegen elkaar zeggen en durven zeggen wat waar is. Dat doet hij, apostel der liefde. En hieraan kennen wij dat wij uit de waarheid zijn. Dat is het eerste. Dat is een vrucht van dat nieuwe leven. En vruchten, dat hebben we net beleden met antwoord 86. Heel Bijbels. Dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zijn. Dan kom ik bij dat tweede punt. Een uitdrukking die we ook tegenkomen in Dordtse leerregels hoofdstuk 1 paragraaf 12. Van deze hun verkiezing worden de uitverkorenen verzekerd. Hoe? Als zij de onfeilbare vruchten van de verkiezing, in het woord van God aangewezen, zoals waar geloof in Christus, kinderlijke vreze Gods, droefheid die overeenkomstig God is over de zonde, honger en dorst naar de gerechtigheid. Als ze die in zichzelf met een geestelijke blijdschap en heilig vermaak waarnemen, dan worden ze daardoor verzekerd van hun verkiezing. Of verzekerd van de oprechtheid van hun geloof. Dat is Bijbels. En hier moet u bij Dordtse leerregels als er staat honger en dorst naar de gerechtigheid, daarmee wordt bedoeld, niet de gerechtigheid van Christus die mij rechtvaardigt, maar hier wordt vooral bedoeld de heiligheid, de honger en de dorst om nou hier het beeld van Christus op aarde te vertonen en hem gelijkvormig te worden. Heiligheid. Nou, we gaan naar zo'n tweede vrucht. Die de vreze Gods, ik wou zeggen vergeef me die uitdrukking, maar dat vraag ik toch niet, want er is geen ander woord voor. Die prachtige uitdrukking voor dat liefhebben, dienen, gehoorzamen van de Heere, de vreze Gods. Het tweede is, en wij zullen onze harten verzekeren voor hem. Nou, daar heb ik uit de belijdenisgeschriften al eigenlijk gezegd wat ik zeggen wilde, maar ik wil toch even naar de grondtekst toe. Wat is dat? Harten verzekeren voor hem. Dat wil zeggen in zijn tegenwoordigheid. Dat wil zeggen voor de alwetende God. Harten verzekeren. Twee voorbeeldjes waar het woord in de Bijbel voorkomt, in het Nieuwe Testament. De Sidoniërs, die willen voorkomen dat koning Herodes een veldtocht tegen hen begint. En ze komen, en dan komt het, en dan overreden ze de kabinetschef van Herodes, Blastus, die overreden ze. Hè, om toch Herodes te bewegen, over te halen, dat hij er vanaf ziet. En Blastus laat zich overreden. Hij vertelt het tegen Herodes. En Herodes ziet er vanaf. Het tweede waar dit woord voorkomt is bij die soldaten, die wachtsoldaten, die zijn weggerend bij het graf van de Heer Jezus, bij de opstanding. En die vertellen wat er gebeurd is. En de fariseeën en de schriftgeleerden zeggen, ho, 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 dit willen wij niet horen. Dat kan niet, dat mag niet. Jullie moeten zwijgen, hier heb je geld. En wij zullen maken dat jullie zonder zorg zijn, wij zullen de stadhouder tevreden stellen. Nou, daar heb je nou deze twee woorden. Dus door middel van overtuigen je conscientie, en dat woord zal ik ook uitleggen, geruststellen. Ik gebruik met opzet niet het woord geweten. Want geweten is geen conscientie. Conscientie is een ouderwets woord. Latijns woord. Connis met. En het andere woord is scientia weten. Wetenschap. Weten. Dus weten met. Medeweten. Maar bij medeweten zijn er twee of drie. Dus iemands conscientie is dat weten waarvan ik weet, maar waarvan ook God weet. Dus de Heere en ik weten er beide van. Dat is mijn geweten. Nou zal ik weer overgaan op dat woord, geweten, maar u moet denken, ik bedoel conscientie. En ik zal het misschien nog wel een keer zeggen. Nou, en nou is mijn conscientie, die is van nature ontrust. Tenminste, ik hoop dat u een verontruste conscientie kent en gekend hebt in een bepaalde tijd in uw leven. Hè? Als de zonde werkelijkheid wordt, God wordt werkelijkheid en de dood wordt werkelijkheid en het oordeel wordt werkelijkheid. Dan is het met mijn gewetens- en gemoedsrust voorbij. Dat is voorbij. En dat geweten, dat is alleen maar tot bedaren te brengen. Dat is alleen maar rustig te krijgen. Door de oorzaak van die onrust weg te nemen. En dat zijn de zonden. Een werkelijk gerustgestelde conscientie is een conscientie, is een besef, is een zeker weten dat mijn zonden zijn vergeven. Eerder moet u geen gerustgesteld geweten hebben hoor. Pas wanneer God mij vrijspreekt van mijn schuld, van mijn straf, vrijspreekt. Wanneer dat vrijsprekend woord door de Heilige Geest bekend is gemaakt aan mijn verstand en, zegt Calvijn, afgedrukt, hij gebruikt het mooie Franse woord imprimé, af ingedrukt, zoals in was, een stempel, in mijn ziel, verzegeld, zegt hij in zijn institutie. En dan komt mijn verontrust geweten tot rust. Want dan weet ik door dat vrijsprekend woord dat ik met God door Christus gerechtigheid verzoend ben. En dat er tussen God en mij niets meer zit. Dat wordt hier bedoeld. Dat is ware geruststelling. Dus uit die goede werken, uit het betonen van oprechte liefde tot broeders en zusters, brengt het dit met zich mee, dat ik in mijn conscientie er zeker van ben en word, dat ik mijn conscientie kan geruststellen in de tegenwoordigheid van de alwetende God. Dat brengt het met zich mee. Dan voelt u een beetje aan. Hoe de moeite waard het is en meer dan dat. Maar wat een gelukkig leven het is om God te vrezen. Dan krijg je er dit allemaal bij. Ik kan u geen beter leven aanbevelen dan het leven in die tere, nauwe, nabije vreze Gods waar niks mee door kan. Want dan kan ik mijn hart, mijn conscientie verzekeren voor God. Zo'n gerustgesteld gemoed, daar moet u op uit zijn. Dat moet u hebben. En dat op de goede manier hebben en op de goede manier krijgen. Ik waarschuw u ook. dan. Om het niet op een verkeerde volgorde te verkrijgen. Deze hebben het verkregen. Doordat ze de Heer Jezus hebben leren kennen. De vruchten daaruit voortbrachten. En dit als resultaat hadden. Niet omgekeerd. Dus niet zeggen, nou, we kunnen heel fijn met elkaar overweg en zo in zo'n christelijke gemeente. Dat merk ik wel eens. En we zijn oprecht in elkaar geïnteresseerd. En we mogen elkaar. En er is zoveel liefde in onze gemeente, zei een keer iemand. En toen ik zei, en dat dan, toen wees ik hem op een paar afwijkingen van de schrift. En toen was het in één keer gebeurd, toen was het niet meer zo lief. Nee, daar hebben we het niet over. Niet vanuit een algemene liefelijkheid zeggen. Dan ben ik dus een kind van God. Want dan stelt u uw geweten gerust. Met een totaal verkeerde geruststelling. U moet eerst net als deze brieflezers, hoofdstuk 2 vers 12, 13, 14. Kinderkens, ik heb u geschreven, want de zonden zijn u vergeven om zijn naams wil. En je hebt de boze overwonnen en je hebt hem leren kennen. Die geruststelling moet van boven komen. Die begint niet bij u, doordat we, nou ja, elkaar zoveel van elkaar houden, elkaar zo fijn vinden. We hebben zo'n fijne gemeente, u mag die hebben. Maar dat is het dus niet. Dat is het dus niet. Ik heb nou geen tijd, maar anders dan had ik met u Matthäus 6, 25 gelezen. Dan zegt de Heer Jezus, komt in, gij gezegende van mijn vader op de jongste dag, want toen ik dorst had, hebben jullie me te drinken gegeven. En toen hebben jullie me dat en dat en dat gedaan. Vruchten. En wat zeggen de oprechten daar? Wat hebben we dat gedaan? Ik ben me er niet van bewust dat ik dat voor u gedaan heb. En wat zeggen de anderen? De naamchristenen? Die zelf zijn begonnen. Die zeggen, moest luisteren. Mogen wij niet bij u naar binnen? Zit de hemelpoort voor ons dicht? Ja, maar Heer Jezus, moest luisteren. Wij hebben, snap je? Nee, het moet een vrucht zijn. En niet omgekeerd. Mijn geweten, mijn consciëntie moet gerustgesteld worden door de toerekening van het offer van de Heere Jezus Christus. En met minder mag u niet en kunt u niet tevreden en gerustgesteld zijn. Ik net zo min. Dus spreek nou uzelf niet vrij. Voordat God het gedaan heeft. Dan gaan we naar vers 20. Voordat we naar de twee andere gaan. Want als ons hart ons veroordeelt. God is meer dan ons hart en hij kent alle dingen. Dat is lijkt er heel eenvoudig vers te zijn. En ook heel eenvoudig op te lossen. Maar ik moet u zeggen dat het een heel lastig vers is. Wat wordt bedoeld met God is meerder dan ons hart? Ja, dat snapt u wel. God is veel groter. En hij weet alle dingen. Maar is dat nou, moet ik dat nou positief duiden? In mijn voordeel? Of is dat nou negatief te duiden in mijn nadeel? Met andere woorden, als je hart je veroordeelt. Nou, dan kun je dat wel ontkennen, maar denk er goed om. Je hebt te maken met de alwetende God, hoor. Of zou het soms, en dat denk ik. Ik denk toch, en dan kies ik voor de kant van Luther. En niet voor die van Calvijn dit keer. Ik speel ze ook niet tegen elkaar uit. Ik acht ze beide hoog. Maar ik denk in het verband van de tekst dat met de ons hart. Met die ons, dat daarmee bedoeld wordt, worden de oprechten, de ware kinderen van God. En niet de onoprechten, de schijnvromen. de Kaïn-types. Die wel zeggen dat ze, dat die wel zeggen dat ze Abel lief hebben, de Abels lief hebben. Maar in feite niet. Die worden hier denk ik niet bedoeld. Waar baseer ik dat op? Wel, hij begint met, hij gaat verder met geliefden. En hij begint in 18 met mijn lieve kinderen. Nou, dat zijn de manieren van aanspraak tot de oprechte kinderen van God. Die wandelden zoals de Heere Jezus heeft gewandeld. En het tweede is, die naamchristenen, die zeiden dat ze niet meer zondigden. En een schijnende naamchristen wordt ook niet overtuigd ervan dat hij zijn broeder en zijn zuster niet lief heeft zoals het moet. Wel nee, die heeft die broeder en die zuster lief. Twijf het er nooit aan. Dus het gaat hier over de kinderen van God. En hoe moet ik dat dan verstaan? Dat hun hart hen veroordeelt? Wel, dat komt door het ontdekkend licht. En dat komt door die gezuiverde consciëntie. Want iemand die heel dicht bij de Heere leeft en een hele tere consciëntie heeft, die ziet bij zo'n prediking en bij zo'n tekst, nu en hier, die schrikt. En die komt tot zichzelf, tenminste zo verging het mij, toen ik dat voorbereidde. En toen betrapte de Heere mij erop, dat ik bepaalde mensen niet lief had zoals ik ze lief moet hebben. Want er zijn soms kinderen van God, maar ja, die zijn helemaal niet zo'n makkelijk karakter. Want er zijn soms kinderen van God die horen tot de oud-gereformeerde gemeenten, om maar iets te noemen. Begrijpt u? Of die zitten helemaal in Ethiopië. En ja, om daar nou €1000 aan over te maken. Dan laat ik het maar concreet noemen. Daar werd ik op betrapt. En ik moest, mijn schuld moest eruit. En dat wordt hier bedoeld. Dat de kinderen van God, die een nauwe consciëntie hebben, door zo'n prediking, door de prediking van de apostel, door de preken hier, moeten zeggen, o Heere, Heere. Nou heb ik uw liefde tot mij leren kennen. En nou weet ik uit genade dat u uw leven voor mij gesteld hebt. Leven voor ons gesteld heeft. 16. Dat weet ik. Mag ik weten bij ondervinding? En vanuit dat weten, Heere Jezus, doe ik niets liever en dan wil ik niets liever dan wat u wilt. En dan wil ik aan uw kinderen, uw lieve kinderen, al hebben ze dan nog zo'n naar karakter of bepaalde eigen, of al hebben ze me dan een keer op het hart getrapt of zo. Maar u weet het, dan wil ik ze echt aan hen de voorkeur geven hoor. Boven wie niet een kind van u is. Alleen daar toen ze zo schoot ik er zo in tekort, hè. Het ging niet zo van harte. Ik weet dat een kind van God aan een ander kind van God een keer een gift gaf. Die zat in nood. Hij zei, hier pak gauw aan, zegt hij, voordat ik er de helft van maak. Weet je, hij was van plan €50 te geven, maar hij vond die wel heel erg veel. Was ook niet rijk. Maar hij wil zeggen, neem het maar gauw. En dat heb je zoiets. Zijn hart, hij moest zelf belijden dat zijn hart niet volkomen was in het geven van die gift. Nou, hier heb je dat nou. En in zo'n situatie mogen de geliefden, mogen die lieve kinderen, mogen die brieflezers zeggen, lieve heren, ik zeg er amen op hoor, echt, dat u mij betrapt hebt, dat u mij dit als schuld voor de aandacht brengt. Ik zeg er u ook nog dank voor, want wat ben u goed dat u mij erbij bepaalt bij mijn schuld en dat u me niet laat doorleven. Maar u weet,
alle dingen. Kijk, dat wordt hier bedoeld. Dat wordt bedoeld met God is groter dan ons, hart. Dat is wat Petrus doet. Die had met een groot bravoer gezegd, al zullen ze allemaal aan u geërgerd worden, maar ik er niet en nooit. Oh, Petrus, pas op wat je zegt. Voordat de haan kraait, zul je 3 keer zeggen, demon, ik. Lieve Heer Jezus, u vergist zich. Dit gaat niet gebeuren. En het gebeurt. En dan zegt de Heer Jezus daarbij het meer van Galilea. Jij zei toch dat jij meer met mij op had dan de anderen met mij op hadden? Nou, heb je gezegd. Hoe zit dat nou? Petrus? En dan zegt Petrus, u weet alle dingen. En dat wordt hier bedoeld. Als ik van harte mijn knieën buig en mijn schuld voor de Heere uitroep. En zeg, Heere, Heere. Nou heb ik vandaag dat kind van u, of die broeder of die zuster, niet bemind. Zoals u mij bemind hebt. U gaf voor mij uw leven. En ik hield de hand op de knip. Maar u weet nu u me eraan ontdekt hebt, lieve Heer Jezus, toch alle dingen. Dat wanneer ik weer mag zien, geloven, weten, ik voor u, als ik dat weer ondervinden mag, als dat hier aan de verbondsdisch weer aan mijn ziel verzegeld wordt. Ja, Heere, dan weet u het. Dan heb ik ze lief, wie ze ook zijn. Van uw kinderen, boven welk ander mens ook, al was die multimiljardair. En daarom, Heere Jezus, bid ik u, Heilige Geest, smeek ik u, zet uw mes er dan maar in hier van binnen. En snijd dat rot en dat bederf toch alsjeblieft eruit. Dat is die, dat zijn leerregels, honger en dorst naar de gerechtigheid. Waardoor ze verzekerd worden van hun eeuwige verkiezing. Nog een voordeel, neem me niet kwalijk dat ik zo'n plat werelds woord gebruik. Nog iets. Geliefden, als ons hart ons niet veroordeelt, dan hebben wij vrijmoedigheid tot God. Dus de vreze God, de gehoorzaamheid, voetstappen van Christus drukken, beeldgelijkvormig worden, brengt dit met zich mee. Een nauwe, tere consciëntie, waar niks mee door kan, lieve vrienden, brengt dit met zich mee, namelijk vrijmoedigheid tot God. Dat is het derde. Wat is dat, vrijmoedigheid tot God? Vrijmoedigheid is een Grieks woord en werd voor het eerst gebruikt in de Griekse democratie. Volksregering. Dat was, de Grieken waren daarmee van de eersten in de oudheid met een volksvergadering. En die was vrij groot, afgevaardigden, veel meer dan bij ons een Tweede Kamer. En dan was vrijmoedigheid 2 dingen. A. Het recht om alles in het openbaar te zeggen wat je op je hart had. Over het bestuur van een stad of een land. Recht. En het tweede was de moed. Ook al was daar een despoot, een tiran die over zo'n stad of land regeerde. En die daar niet van gediend was. Dan desondanks je door hem niet te laten hinderen en zeggen wat je op je hart hebt over landsbestuur of staatsfinanciën. En dat is geworden vrijmoedigheid. Even vasthouden, hè. Nou is het niet tegenover een tiran, het is ook niet in een volksvergadering, maar het is de vrije en de blijmoedige houding van een door God vrijgesproken zondaar. Een vrije, blijmoedige houding van een door God vrijgesproken zondaar tegenover de Heere. De Heere die aan hem of haar een vrije toegang verleent, open toegang verleent. die door niets kan versperd worden, om alles, zijn hele hart, voor de Heere uit te storten. Het voorbeeld van Hanna. U weet wel, Hanna Peninna, bij die offermaaltijd. Peninna die zart Hanna weer, die pest haar. Hanna wordt het te veel, ze laat haar eten staan, ze loopt naar de tabernakel, de tent, voorhof, bij Samuel. En daar gaat die vrouw door de knieën. En alles komt eruit. Alles. Vrijmoedig. Niks houdt ze aan. Al der verdriet, der pijn, der smart, der nood, der vragen, der onbegrepen weg, der eenzaamheid, der uitstoting, der uitsluiting door Peninna, al die pesterijen. Daar heb je nou vrijmoedigheid. Dat is vrijmoedigheid. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan, zegt de Hebreeën schrijver, tot de troon der genade. En let op, lieve vrienden, dat heeft alles te maken met die verzekerdheid van het hart. En dat heeft alles te maken met het uit de waarheid zijn. Simpel voorbeeld. Als twee goede vrienden, geliefden, woordenwisseling hebben. Nou, en daarna heb je iets van elkaar nodig. Wil jij dit of dat voor mij doen? Nou, dat is knap lastig. Als er wat tussen zit. Toch? En zo moet je dat hier ongeveer opvatten. Dat die vrijmoedigheid, die is er echt niet hoor. Als er tussen God en uw ziel wat zit. Tenminste is mijn ondervinding, en ik leid het maar af uit de Bijbel. Dat kun je in de psalmen lezen, kom je tegen. Dan stoppen je eigen zonden je de mond. Dan is die vrijmoedigheid weg. En wat kost dat om die terug te krijgen? Dat is die vrijmoedigheid. Die wordt alleen maar beoefend, nou ja, in een goed huwelijk. Als er tik tussen een man en vrouw is, kun je elkaar alles zeggen, alles vragen, zonder schaamte, zonder vrees, een vrije, blijmoedige houding, zei ik net. Nou, dat, ik hoop dat u dat herkent in uw huwelijk. Maar zo is geestelijk ook. Er kan niks tussen zitten. Een nauw teer leven. En dan, het vierde, en dan gaan we met een paar toepassingen besluiten. En zo wat bidden, en zo wat wij bidden, ontvangen wij van hem. Aangezien wij zijn geboden bewaren en doen hetgeen hem, voor hem wel behagelijk is. Ik zou het haast willen noemen een samenvatting aan het eind. En wat gebed en bidden en verhoring is, hebben we net met de catechismus beleden. En laat ik nu ook verder rusten. Ik zou uit het voorgaande nog een aantal lessen willen trekken. Dus vier voordelen. Ik weet op het moment geen beter Nederlands woord. Van het vrezen van God in het liefhebben van de kinderen van God. Specifiek voor deze brief, maar ook voor een gemeente. Ik trek een paar lessen. De eerste is, dit is nu, om met het laatste te beginnen, het ware bidden. Dat ongehinderd uitgieten van het hart zonder vrees en schroom en zonder iets achter te houden. Stort voor hem uit uw ganse hart, hij is een toevlucht allen tijd. Daar stelt de Heere prijs op. Dat je niks achterhoudt, ook je zonde niet, ook de diepst verborgen zonde niet. Want dan is het geen vrijmoedigheid. Dan moet er alles uit. Alles eruit. En dan, net als Hanna, met aanhouding en met beloften en met klem. De Maarten Luther, die zei het op een heel krasse manier. Maar hij zegt, je moet God zijn oren wassen met zijn eigen beloften. Een wat krasse uitdrukking. Maar zonder vrees en zonder schroom en oprecht. Zo'n gebed waar de enige vrees misschien is die mij wel eens overkomt. Dat ik zeggen moet, ik overschrijd toch niet de grenzen van de betamelijkheid. Dat je soms vanwege de nood van de omstandigheden zo bij de Heere aandringt. Dat je tegen hem zegt, u moet het doen. U moet het doen. Dan vraag ik me soms wel eens af, Bas, ga je niet te ver? Maar de nood moet maar eens, het water moet maar eens hier staan. Je moet maar eens, laat maar een voorbeeld noemen, er moet maar eens sprake zijn van een ernstige ziekte. En de Heere heeft u bekendgemaakt, beloofd dat er genezing zal komen. En de ziekte wordt erger. En dat drijft u uit tot de troon der genade. Nou, dan kan het zo ver komen dat je gaat zeggen, u moet het doen. U hebt er uzelf toe verplicht. U bent uw woord aan mij kwijt. U kunt niet het niet doen. Dat is geen vrijpostigheid of brutaliteit. Het ware bidden confronteert God met zijn beloften en zegt, doe dan. Daar heb je zo'n, dat staat in, dat is een imperatief, dat is een bevelvorm. Doe dan, zoals u hebt gesproken. Jacob, die hield God in de greep. En hij zegt, en ik laat u niet gaan, als u mij niet zegent. Dat was geen brutaliteit. God had hem beloofd. Kloppen op de deur van de genade. En wat ik zei, uitsluitend mogelijk, als uw hart u niet veroordeelt. Dus u ziet dat er een heel nauw verband is tussen de praktijk van mijn leven, de dagelijkse praktijk, en mijn bidden. Dus als die oprechte liefde tot de broeders niet wordt beoefend, het gaat over broeders, hè? Gaat niet de liefde tot de vijanden, die de Heer Jezus ook aanprijst en voorschrijft, en de liefde tot de naasten, nee, gaat hij tot de kinderen van God. Als die liefde niet beoefend wordt, dan is dit bidden onmogelijk, hoor. Dan is die vrijmoedigheid, die is er niet. Dat zegt de Heer Jezus ook zelf. Dan als je iets wilt offeren bij het altaar en er is wat met je broeder, dan moet je teruggaan en die gave laten liggen en eerst uit de weg ruimen. En dan terugkomen. Nou zou er kunnen zijn vanavond dat er iemand hier zit of meeluistert. Die zegt, ik had net zo goed vanavond wat anders kunnen doen of thuis kunnen blijven. Want ja, dit is een brief aan de kinderen van God. Aan de ware gelovigen, aan hen die vergeving van zonde hebben. Heb ik hier gezeten bijna anderhalf uur en ik heb juist een heel ander hart. Als ik mijn knieën ga buigen, dan word ik al veroordeeld voordat ik op mijn knieën lig. Als ik mijn knieën wil gaan buigen, als ik wil gaan bidden, dan zeggen ze van binnen, jij, hoe durf je? We kijken wat je nog gisteren, vandaag, vannacht, zus, wat je gedaan hebt. Zoveel zonde en zulke zonde. Ja, nou je ziek bent, hè? Of nou dat ernstig ongeluk in de familie plaatsvond, hè? Ja, nou wil je gaan bidden. Al die dingen die neem ik waar. En mijn hart veroordeelt mij, mijn zonden die vliegen me in het gezicht. Ik word veroordeeld. Als ik alleen al aan bidden denk. Ik durf het haast niet. Wat moet ik nu met zo'n schriftgedeelte? Nou, dan heb ik voor jou een heel bijzonder woord aan het eind. Of voor u. Goed luisteren. Want jij moet er juist wel aan beginnen. Maar jij moet één ding niet doen. Jij moet die vrijmoedigheid waar het hier over gaat, die de kinderen van God hebben nadat hun zonden zijn vergeven, die moet jij niet bij jezelf zoeken. Dat moet je niet doen, moet je niet aan beginnen, want die is er niet, die komt er nooit. Want je zonden, die snoeren je de mond. En die zijn als een molensteen op je hart. Dat snap ik. Dat is mij niet vreemd. Ik zou zeggen, val dat oordeel maar bij en veroordeel jezelf ook maar, want wie zichzelf oordeelt, zal niet geoordeeld worden. Dat is het eerste wat ik tegen jou zeggen wil. Natuurlijk, ik begrijp het. Vers 22, jij hebt zijn geboden niet bewaard en jij doet niet wat behagelijk is voor hem. Dus de duivel zegt, jij hoeft dan bidden niet te beginnen. God zal je, als je zo bidt, wegvagen. Nou, zeg dat dan ook maar, dat je niet waardig bent dat hij je hoort. Zeg het dan maar, dat je inderdaad een overtreder bent en ja, laat dat hoge woord er maar eens uitkomen. In de hel hoort. Maar dan moet je gelijktijdig ook wat anders doen. Dan moet je gelijktijdig, als je die hartelijke belijdenis eruit stort. Want alles eruit, hè? Alles moet eruit. Dan moet je gelijktijdig je hand aan je voorhoofd leggen. Twee dingen moet je doen. Het moet eruit. Diegenen die bij een psycholoog zijn geweest, die weten dat wel. Ik had een trauma. En in de gesprekken kwam het eruit. En goddank ben ik ervan genezen. Dat wil niet zeggen dat dat altijd zo is. Maar het moet eruit. Het moet eruit, maar gelijktijdig de hand aan het voorhoofd. Aan die drie beloften. En die twee verzegelingen. En die ene verzekering. Verzegelt ons God de Vader. Dat hij ons als zijn kinderen een erfgenamen aanneemt. Verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed. Verzekert ons de Heilige Geest dat hij ons zal toe-eigenen wat we in Christus hebben. En met dat voorhoofd, met die drie stippen, naar de Heere toe. Hem die beloften voorhouden, wat Luther zei, wat kras net. En hem daarop wijzen, onwaardig, dood en ondergang verdiend. Maar, ik was 6 weken oud en toen hebt u hier aan mijn voorhoofd beloofd. Dat wanneer ik zou komen terugkeren tot u, met mijn hemelhoge schuld, met mijn zonde, met mijn ongerechtigheid, met mijn gesnoerde mond, vanwege mijn zonde die me overtuigen. Maar toen heb u hier verzegeld. En verzegelen is zeggen dat het echt waar is. Dat u wast in uw bloed. Dan kom ik nu. En dan houd ik u nu aan die belofte van 30 jaar geleden, 20 jaar geleden, 60 jaar geleden. Dat u nu doet wat u toen beloofd en verzegeld hebt. Namelijk mij wassen in uw bloed. En dan kan ik u met de twee handen op de Bijbel dan kan ik u bezeggen en garanderen, die vinden gehoor. Die nimmer mij heeft afgewezen, nog mijn gebed gehoor ontzegt. Nee, je zit hier vanavond niet als een vijfde wiel aan de wagen. Echt niet. En trouwens, je hebt gehoord, hè, hoe rijk het is om vergeving van zonde te hebben en gewassen te zijn in het bloed, hè. Dat heb je gehoord. En dan heb ik het tot die laatste, hè, die met die veroordeelde gewetens rondlopen. Hoe zegenrijk en hoe jaloersmakend het is om vergeving van zonde te hebben, want dan krijg je dit leven. Nou, mag ik je dan eens aanmoedigen? En mag ik jou dan eens aansporen, hier of thuis, om zo je te begeven, om gebruik te maken van deze vrijmoedigheid die hier zit. Andere vrijmoedigheid is er niet. Komt er niet, is er niet. Maar hier zit die vrijmoedigheid. De beloften, zegt Thomas Boston, die geven u het recht. Nota bene. Ongelooflijk dat God dat vanavond zegt. Tegen zo'n zelfveroordeelde die zijn hoofd niet meer op durft te heffen, zijn knieën niet meer waagt te buigen. Ja, dat zijn dit dan de laatste woorden die ik vanuit de schriften en op grond van het belijden tegen jou persoonlijk zeg. Amen. Psalm 140, vers 12 en 13 gaan we zingen.
Laten we danken en bidden. Lieve heren, hartelijk dank voor dit eerlijk onderwijs uit de brief van Johannes. En dan smeken wij u om het te zegenen. Zoals we dat aan het begin gevraagd hebben. Geef dat er vragen worden opgelost. Antwoorden worden gegeven. Gegeven zijn. En dat het strekken mag. Tot heil, tot zaligheid voor ons en voor de gemeente. Heere, wees met ons als we van hier gaan en breng ons veilig op de plaats waar we wonen. Wees bijzonder met hen die hier alleen vertrekken en ook alleen thuiskomen en door niemand worden opgewacht, de alleenzijnden. Wil u ze tegemoet komen als ze de deur thuis open doen. Ontferm u over de gemeente, zegen het werk van dominee Vernooy van het bestuur. Hoor ons, om Christus wil. Amen. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 143, 10e vers, gaan we zingen als slotsalm. Verhef uw harten tot God, ontvang zijn zegen en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, die zij en blijven met u en jullie allen. Amen. Hetzelfde, broeders, Gods insgelijks. Ja.